1 Koningen 12, vers 33. En dan lezen we uit Gods woord het volgende. Op de 15e dag van de 8e maand, de datum die Jerobeam eigenmachtig had vastgesteld als feestdag voor de Israëlieten, besteeg hij de treden naar het altaar dat hij in Bethel had laten maken om er een offer te ontsteken. Hij stond al bij het altaar klaar toen er een godsman uit Juda aankwam die door de Heer gezonden was. Op bevel van de Heer riep hij tegen het altaar: "Altaar, altaar, dit zegt de Heer. In de familie van David zal er een zoon geboren worden, Josia geheten. Op jou zal deze Josia de priesters van de offerplaatsen die wierook op je branden ten offer brengen. Op jou zal het gebeente van mensen worden verbrand." Hierop kondigde hij een wonder aan. "Dit is het teken dat het de Heer is die gesproken heeft. Het altaar zal splijten en de as die erop ligt zal op de grond vallen." Toen de koning hoorde wat de godsman over het altaar in Bethel zei, stak hij over het altaar heen zijn hand naar hem uit en beval: "Grijp hem." Maar zijn uitgestrekte arm verstijfde, hij kon hem niet meer naar zich toe bewegen. Toen spleet het altaar en de as viel op de grond, zoals de godsman in opdracht van de Heer had aangekondigd. "Alsjeblieft," smeekte de koning de godsman, "bid voor mij en probeer de Heer uw God te vermurwen, zodat ik mijn arm weer kan bewegen." De godsman wist de Heer mild te stemmen, zodat de koning zijn arm weer kon bewegen zoals eerst. Toen zei de koning: "Kom met me mee naar huis, dan kunt u zich verkwikken, ik zal u een geschenk geven." Maar de godsman antwoordde: "Al gaf u mij de helft van uw bezit, dan nog zal ik niet met u meekomen. Ik zal hier in Bethel niets eten en niets drinken. Dit is een bevel van de Heer dat mij werd opgelegd met de woorden: je mag niets eten en niets drinken en niet langs dezelfde weg teruggaan als je gekomen bent." Daarom nam hij een andere weg terug dan die waarlangs hij was gekomen. Nu woonde er in Bethel een oude profeet. Een van zijn zonen kwam naar hem toe en vertelde hem wat de godsman die dag in Bethel had gedaan en wat hij tegen de koning had gezegd. Toen zijn zonen hem alles hadden verteld, vroeg hun vader hun welke weg hij genomen had. Nadat ze waren nagegaan langs welke weg de godsman naar Juda was teruggegaan, droeg hun vader hun op de ezel voor hem te zadelen. Dat deden ze, en toen reed de oude profeet op zijn ezel de godsman achterna. Hij trof hem aan, zittend onder een terebint. "Bent u de godsman die uit Juda is gekomen?" vroeg hij. "Ja," zei de godsman. Toen zei de profeet: "Ga met me mee naar huis om wat te eten." "Ik kan niet op uw uitnodiging ingaan," antwoordde de godsman. "Ik mag in uw woonplaats niets eten en niets drinken, want er is mij door de Heer een verbod opgelegd met de woorden: je mag daar niets eten en niets drinken en niet langs dezelfde weg teruggaan als je gekomen bent." "Maar ik ben ook een profeet, net zoals u," voerde de ander aan. "En tegen mij heeft een engel in opdracht van de Heer gezegd: neem hem mee terug naar je huis en laat hem wat eten en drinken." Zo loog hij hem voor. En de godsman ging met hem mee terug om bij hem thuis iets te eten en te drinken. Terwijl ze aan tafel zaten, richtte de Heer zich tot de profeet die de godsman had meegenomen, en deze riep tegen de godsman uit Juda: "Dit zegt de Heer, je hebt je verzet tegen het bevel van de Heer en je niet gehouden aan het verbod dat de Heer, je God, je had opgelegd. Je bent teruggegaan en je hebt gegeten en gedronken op een plaats waarvan hij had gezegd dat je er niets mocht eten of drinken. Daarom zal je lichaam na je dood niet worden bijgezet in het graf van je voorouders." Toen de godsman had gegeten en gedronken, liet de profeet die hem had meegenomen een ezel voor hem zadelen. De godsman ging op weg, maar onderweg werd hij door een leeuw aangevallen en gedood. Zijn dode lichaam bleef op de weg liggen, en de ezel en de leeuw bleven ernaast staan. Voorbijgangers zagen het lijk liggen met de leeuw ernaast. Toen ze in de stad kwamen waar de oude profeet woonde, vertelden ze wat ze hadden gezien. Ook deze profeet die de hotsman had overgehaald om terug te keren, hoorde ervan en hij zei, dat moet de hotsman zijn die zich verzet heeft tegen het bevel van de Heer. De Heer heeft hem laten verscheuren door een leeuw, zoals hij had voorzegd. Hierop droeg hij zijn zonen op, een ezel voor hem te zadelen, en toen dat gebeurd was, reed hij uit. Hij trof het levenloze lichaam van de hotsman liggend op de weg, met de ezel en de leeuw ernaast. De leeuw had het lijk niet verslonden en de ezel niet verscheurd. De profeet nam het lichaam van de hotsman op, legde het op zijn ezel en nam het mee terug naar de stad, om het daar met gepaste rouw te begraven. Hij zette het lichaam bij in het voor hemzelf bestemde graf, en ze rouwden over hem met de woorden, ach, mijn broeder. Na de begrafenis zei de oude profeet tegen zijn zonen, wanneer ik doodga, moeten jullie mij begraven in het graf waarin de hotsman ligt. Leg mijn gebeente bij het zijne, want wat hij in opdracht van de Heer over het altaar te Betel voorzegd heeft, zal uitkomen. En ook wat hij heeft voorzegd over alle tempels op de offerplaatsen in de steden van Samaria. En vers 33 en 34. Ondanks deze gebeurtenissen beterde Jerobeam zijn leven niet. Hij bleef voor de offerplaatsen priesters aanstellen uit alle groepen van de bevolking. Wie maar wilde, kon een aanstelling krijgen als priester van de offerplaatsen. Zo verviel het koningshuis van Jerobeam tot zonde, waardoor het uiteindelijk zou worden uitgeroeid en van de aarde wordt weggevaagd. Tot daar het lezen van het woord. Je hebt zo, broers en zussen, van die bijzondere dagen. De tekst dat je gelezen hebt, 's morgens in stille tijd of 's avonds, je denkt daar nog wat over na. Die tekst dat je gelezen hebt, laat je niet meer los. Dat blijft nog wat rondspoken in je hoofd. En terwijl je zo bezig bent met dagelijkse taken, komt de tekst dat je gelezen hebt voortdurend terug naar je. Een paar weken geleden nog, zei mijn vrouw nog tegen me, dat ze de tekst heeft gelezen, hier in 1 Koningen 13, die we vandaag gaan lezen. En ze vertelde me, over deze moedige man die naar het hol van de leeuw gezonden wordt, ze vertelde me dat dat verhaal haar ook niet meer losliet. Ze had het gelezen, en het bleef haar ook maar, ze bleef er ook maar over nadenken. Ze vond het een mooi verhaal, een krachtig verhaal, maar ook een triestig verhaal. En ze bleef erover nadenken. En ja, dat is wat er gebeurt. Als je Gods woord leest met je hart, dan zal het ook iets doen met je hart. Dat is normaal. En we hadden toen nog wat verder over gepraat. En nadat we zo over dat verhaal aan het praten waren, begon dat verhaal ook mij niet meer los te laten. Het was nu mijn beurt. En s'avonds had ik dat verhaal ook nog een keer gelezen. Ik vond het zo mooi en zo interessant. En dat was ondertussen, ja, een week of vier geleden zeker. En het heeft me sindsdien mee losgelaten, zodanig dat ik vandaag ja, een woord voorbereid heb voor jullie. En ik zou een keer hetgeen dat ik heb mogen ontdekken en mogen zien in de schrift, zou dat vandaag een keer met jullie willen delen. Want, je moet toegeven, het is toch wel een mooi verhaal. Wie heeft dat verhaal al ooit een keer gelezen? Wie heeft dat al een keer gelezen, dat verhaal? Ik denk, de meesten van ons kennen dat verhaal ook wel, hè? Er liggen hier heel wat leerzame lessen in opgesloten. Heel wat verborgenheden ook in Gods woord. Voor ons om te ontdekken. En laat ons een keer stilstaan bij de tekst. We komen namelijk drie verschillende personages tegen. En het zijn wel heel verschillende personages. Zeer uiteenlopende karakters, mag je wel zeggen. Jerobeam, de koning van het noorden. Dan heb je de hotsman uit Juda. En dan heb je nog de oude profeet. En alle drie verschillen heel bijzonder in karakter. Laten we eens kijken naar koning Jerobeam om te beginnen. Koning Jerobeam is een zeer gekend figuur in het Oude Testament, of laat me zeggen in de historische boeken van de Bijbel. In 1 en 2 Koningen en 1 en 2 Kronieken staat zijn naam wel geteld 84 keer vernoemd. Dus dat is niet weinig. Voor ons is dat toch wel, zeg maar, een aanduiding dat koning Jerobeam eigenlijk wel een gekend persoon is, die we zouden beter moeten leren kennen. Dus wie is hij eigenlijk? Wel, je moet weten dat koning Jerobeam geen adellijk bloed door zijn aders had stroom. Nee, hij was niet van koninklijke afkomst. Hij was een doodgewone burger, een doodgewone Israëliet, koning Jerobeam. Een arbeider, zeg maar. Een doodgewone arbeider was hij. Hoe zat dat nu in feite met hem? Wel, hij was een arbeider, een onderdan, een ambtenaar, zeg maar, van koning Salomo. En hij was een van de arbeiders die meewerkte aan een renovatieproject aan de Davidsburg te Jeruzalem. En op een zekere dag ontdekte koning Salomo deze man Jerobeam. En hij zag dat Jerobeam een flinke kracht was. En Hans dat renovatieproject. En wat deed koning Salomo? Hij stelde hem aan als werfleider, als opzichter. Over Hans dat project. Dus het moet wel een heel bijzondere man geweest zijn. Hij had leiderstalenten, hij kon goed omgaan met mensen en hij was een sterke kracht. Dus hij werd gepromoveerd tot opzichter, tot werfleider van Hans dat project. Dat is wel een hele mooie promotie. En terwijl Jerobeam dat project leidde, wat gebeurt er? Een korte tijd later wordt hij opnieuw gepromoveerd. Want deze keer wordt hij niet gepromoveerd door koning Salomo, maar door God zelf. Want een tijdje later komt er een zekere profeet Achja naar hem toe. Jerobeam gaat naar huis. En wat gebeurt er? Hij komt een profeet tegen, gezonden van God. En wat doet die profeet? Hij had zo een nieuw kleed aan. En wat doet hij? Hij scheurt dat kleed in 12 stukken. En 10 stukken heeft hij ervan aan koning, aan de arbeider, zeg maar, Jerobeam. En 2 stukken houdt hij voor zich. En wat zegt de profeet tegen Jerobeam? Ik lees het u voor. Dus hij heeft de 10 stukken en hij zegt dit. Dit zegt de Heer, de God van Israël. Jou zal ik aanstellen tot koning over heel het gebied dat je verlangt. Je zult koning van Israël zijn, zegt hij. Als je luistert naar alles wat ik je opdraag, mij gehoorzaamt en doet wat goed is in mijn ogen, door mijn voorschriften en geboden in acht te nemen, zoals mijn dienaar David dat deed, dan zal ik je terzijde staan en je koningshuis bestendigen, zoals ik dat ook voor David heb gedaan, zegt God. Ik zal Israël aan jou geven. Dus, dat is wat de profeet zegt tegen Jerobeam. Dat moet wel een zeer aangename verrassing geweest zijn voor hem. Nogmaals, pas was hij gepromoveerd tot werfleider, en hier wordt hij door God zelf gepromoveerd tot koning. En inderdaad, een korte tijd later komt de voorzegging van de profeet uit. Wat gebeurt er? De 12 stammen onder Rechabiam splitsen, dus er komt een scheuring in het rijk. De 12 stammen wilden weg van onder het bewind van koning Rechabiam, en ze scheuren zich los van het huis van David. En inderdaad, koning en de arbeider Jerobeam wordt aangesteld even later tot koning over de 10 stammen, precies zoals de profeet had voorzegd. Dus het rijk splitst zich in twee, een hele belangrijke gebeurtenis in het Oude Testament. Het Joodse rijk, het Israëlse rijk, splitst zich in twee. Je hebt een noordelijk rijk en een zuidelijk rijk. En koning Jerobeam was opeens koning van de 10 stammen, een enorm groot gebied. Dus de werfleider is nu plotseling koning geworden en dan nog over de 10 stammen die eens toebehoorden aan Salomo. Dus je mag toch wel zeggen dat het Jerobeam wel voor de wind ging. En indien hij nu zou luisteren naar wat God hem opdraagt en hem zou gehoorzamen, en indien Jerobeam zou goed doen wat in Gods ogen goed is, dan zou God hem uitermate terzijde staan. En dan zou hij inderdaad zijn koningshuis bestendigen. God had hem dat zelf beloofd. Maar natuurlijk, in hoofdstuk 12 lees je dat het de verkeerde richting uitgaat met Jerobeam. Er was namelijk een probleem. Hij doet namelijk iets dat in Gods ogen een gruwel is. Wat doet hij namelijk? Wel, hij was zodanig bang dat het volk van de 10 stammen ging overlopen. Wat gebeurde er? Elk jaar moeten de Israëlieten naar de Joodse feesten, 3 keer in een jaar. En wat gebeurt er? Ook het volk, de Israëlieten van de steden van Samaria, waar koning Jerobeam heerste, moesten om dus drie keer in het jaar naar de tempel gaan in Jeruzalem. Maar dat behoorde aan het huis van David toe. En Jeroboam was zodanig bang dat het volk na verloop van tijd ging overlopen. Want het deed een bedevaart drie keer in een jaar en hij zat ermee in. Dus hij komt met een idee op de proppen als volgt. Hij bedenkt een eigen offersysteem, zoals hij waarschijnlijk had geleerd in Egypte. Er waren daar ook dergelijke tempels gebouwd. En wat doet hij? Hij installeert een aantal tempels samen met een offersysteem in de steden van Samaria. Hij laat twee grote gouden stierkalven maken en hij zet er één in het uiterste noorden van zijn rijk en dan nog één in het uiterste zuiden van het rijk in Bethel. En dat is de plaats waar we ons gaan focussen in deze morgen. Een tempel, een afgodentempel, met een beeld van een stierkalf, dat staat in het uiterste zuiden van het rijk in Bethel, net aan de grens met Juda. En hij stelt dan natuurlijk ook priesters aan, niet uit de nakomelingen van Levi, maar gewoon uit alle lagen van de bevolking. En wat doet hij? Hij vindt er niet beter op om nog een feest toe te voegen aan de Joodse kalender. Dat hebben we gelezen in vers 33 van hoofdstuk 12. We lezen daar. Op de 15e dag van de 8e maand, de datum die Jeroboam eigenmachtig had vastgesteld als feestdag voor de Israëlieten, besteeg hij de treden naar het altaar dat hij in Bethel had laten maken om er een offer te ontsteken. Dus hij had een heel eigen religieus systeem in elkaar gezet, op poten gezet, zodanig dat de mensen niet meer naar de ware plaats van aanbidding zouden komen, maar dat hij ze wel wegtrekken naar een plaats waar er geen aanbidding was. Het was een gans vals religieus systeem. Jeroboam houdt totaal geen rekening met wat de profeet Achia had gezegd tegen hem. Dat indien hij zou gehoorzamen naar God, dat God hem zou bestendigen. Maar hij houdt daar geen rekening mee. Jeroboam wil zelf zijn koningshuis bestendigen. En dat is het grote verschil. Hij wil hem niet laten bestendigen door God zelf. En natuurlijk lezen we dan in hoofdstuk 13 vers 1 dat God nu weer al een profeet stendt voor de tweede keer. Maar dit keer is het minder goed nieuws. Hoofdstuk 13 vers 1. Hij, Jeroboam dus, stond al bij het altaar klaar toen er een godsman uit Juda aankwam die door de Heer gezonden was. Dus God had niet zomaar Jeroboam laten begaan. Jeroboam had de verantwoordelijkheid en hij moest die verantwoordelijkheid in stand houden. Hij was verantwoordelijk voor het volk en hij moest het volk meeleiden, zodanig dat dus het volk God beter zou leren kennen. Maar wat doet hij? Hij trekt hen af van ware aanbidding. En God zal natuurlijk niet zomaar toelaten. God zal het niet toelaten dat zijn volk meegesleurd wordt door één ongehoorzame man in afgoderij. De Heer is bezorgd over zijn volk. En hij wil dat het goed gaat met zijn volk en dat ze hem dienen en natuurlijk niemand anders. Dus hij zendt een profeet uit Juda om dat duidelijk te maken. En wat zegt deze profeet? Een zekere godsman uit Juda lezen, dat is het enige wat we weten van hem in feite. En wat zegt hij in vers 2? Op bevel van de Heer riep hij tegen het altaar, 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 dit zegt de Heer. In de familie van David zal er een zoon worden geboren, Josia geheten. Op jou zal deze Josia de priesters van de offerplaatsen die wierook op je branden ten offer brengen. Op jou zal het gebeente van mensen worden verbrand. Moet nu eens hoe voorstellen, broers en zussen, wat er hier gaande is. Je leest dat zo op een blaadje, maar je beseft niet in welke atmosfeer dat hier gebeurt. Welke setting is dat hier? Je moet rekenen dat er duizenden Israëlieten en vreemdelingen waren opgekomen naar Bethel. Het was een groot feest. Waarom? Omdat gans dat nieuwe systeem, gans de nieuwe tempel, moest ingehuldigd worden. Dat was de nieuwe tempel van de koning. En al het volk uit het noordelijke rijk kwam daarop af. Het was een enorm feest. De meest vooraanstaande Israëlieten, de oudsten van het noordelijke rijk, kwamen daarop af. Ze waren aanwezig op dat grootse evenement. En dan zie je daar net aan het altaar, de koning zelf staan. De koning staat daar zelf om een offer te ontsteken. Dus, Dat zou bij ons een belletje moeten doorrinkelen, want een paar jaar geleden in 1 Koningen 8 lezen we ook over zo'n groot feest. Namelijk de inhuldiging van de nieuwe tempel van Salomo. Dat was ook een enorm feest. En hier zie je dat Jerobeam precies hetzelfde doet, maar hij doet het met een afgoontempel. Dus dat is hier een zeer belangrijk gebeuren, broers en zussen, wat er hier gaande is, daar in de stad Bethel. Een groot spektakel, en er is daar veel volk op afgekomen. En de Heere vraagt hier aan die hotsman, ga je daar een keer naartoe gaan? Zie je dat? Ga daar een keer naartoe als je wilt. En inderdaad, de hotsman gaat er naartoe. En hij moet naar voren stappen, in zo'n grote, enorme menigte. Hij moet dan naar voren stappen. En wat moet hij doen? Hij moet daar roepen tegen het altaar, waarop de machtigste man van het land nu een offer gaat ontsteken. Waarop alle mensen, waarna alle mensen staan te kijken. Kan je het een beetje voorstellen zo? Profeet is hier helemaal alleen, moederziel alleen. Eén tegen allen, en allen tegen één. Weet je dat? Welk kaliber deze profeet hier is? En hij moet koning Jerobeam samen met de priesters en alle profeten aanklagen in de naam van God. Voor wat? Voor afgoderij. In de tegenwoordigheid van gans het volk. Kan je dat een beetje voorstellen? Dus het is geen kleine opdracht, hè? Dat is geen opdracht voor mietjes of doetjes, hè? Als je spreekt over het hol van de leeuw, wel, dat is de plaats waar deze jongeman hier zich bevindt, in het hol van de leeuw. De oppositie waar tegenover deze jongeman stond, is enorm. En de kans dat hij gedood zou worden, is zeer reëel. En hij wist het. Maar toch stapt hij naar voren. Kan je dat voorstellen? Heel goed wetende dat het wel eens de laatste stappen zouden kunnen zijn. Zie je nu waarom dat verhaal zo'n mooi verhaal is? Dat is wel een heel mooi voorbeeld van iemand die echt vertrouwt op God. Deze gelovige was God zodanig toegewijd dat hij bereid was om wat? Om zelfs zijn eigen leven op te geven. Ik heb daar wel bewondering voor, als je het me vraagt. Ik denk dat jullie daar ook wel bewondering voor hebben. Als je spreekt van een toegewijde gelovige, wel, hier heb je er een, hè? Een levend voorbeeld van een toegewijde gelovige. Dus zie je een beetje zo welke uitdaging deze hotsman voor staat. En hij was ook maar een simpele gelovige broeder, precies zoals u en ik, want zijn naam wordt niet eens vernoemd in de Bijbel. Zijn naam staat er niet in. Niet eens staande hij zo'n machtige bediening had gekregen van God. Ik wil dat een keer naar ons trekken. Stel je keer voor dat je straks naar huis gaat en tegen de avond kruip je in bed, maar je kan niet slapen. En God heeft een woord aan je. En hij zegt en hij vraagt aan jou of je eens zou willen volgende zondag niet naar hier te komen in de gemeente in Nieuwpoort, maar naar Brugge. Naar een grote gemeente waar 5000 mensen gelovend samenkomen. En je moet naar daar gaan, zegt God, als je dat wilt. En juist op het moment dat de predikant daar de zondagmorgen de preekstoel bestijgt, moet je naar voren stappen. Ja? En God zegt, hij moet naar voren stappen en je moet gans die gemeente daar en de predikant aanklagen voor afgoderij. Wie zou hier zijn vinger opsteken? Wie zou daar zich kandidaat voorstellen? Ik zie geen vingers, hè? Zie je dat? Wel, deze man, hè? Het is... Tuurlijk niet. Maar als God het jou zou vragen, zou je het doen? Zeker weten. Voilà. Als je het zeker weet. Maar denk je dat je niet gaat bang zijn? Dat je niet met angst gaat zitten? En dat je vragen gaat stellen aan de Heer? Ja, maar is dat voor mij? Maar wat dacht je dat die profeet zei tegen God? Wat dacht je dat hem over nadacht? Kan ik? Is dat voor mij? Dan ben ik maar een jonge man. Wel, ik wil u laten aanvoelen hoe dat die profeet zich voelde. Je leest dat zo over, hè? Maar het is een mens, hè? Het is wel een gelovige, maar hij moet nog de stap nemen ook. Hè? Zie je dat? Dus het is een voorbeeld gelovige, een man die zeer veel respect verdient. Dus als God ons zou vragen, zouden we het doen? Ik denk dat heel veel van ons daar bedenkingen zouden bij hebben. Weet je wel? Ik denk, ben zeker, dat de duivel, wat dat hij zegt in Job 2, dat hij wel gelijk heeft. Maar wat zegt de duivel in Job 2? Dat de mens alles zal doen om zijn eigen vel te redden. Is niet waar? Wij ook. Maar toch is deze jongeman anders dan u en ik. En heb je al een keer afgevraagd waarom deze jongeman, hoe dat kon, dat hij zijn eigen leven op spel kon zijn. Hoe komt dat? Is hij dan anders dan u en ik? Is hij dan een superchristen? Nee, ik denk het niet. Hoe komt dat deze geloven dit kan en dat wij de neiging hebben om twee stappen terug te nemen? Dat is in feite heel simpel. Deze jonge geloven had al van in het begin, van zijn jong geloofsleven, geleerd wat het was, of wat het is, om offers te brengen. Hij had geleerd dat God dienen hem iets kost. En God had hem dat langzaamaan in geleid, en hij was bereid om dat heel ver in te gaan. Weet je waarom? Omdat hij er was om God te dienen, en hij had er alles voor over. Daarom kon deze godsman dat. Dat is niet zomaar iets dat je kan van de een dag op de ander. Nee, God moet eerst werken in je. En als je God laat werken in jou, dan kan je daarvoor getraind worden en opgeleid worden, zodanig dat je dergelijke dingen kan doen. Dus hij was bereid alles op het spel te zetten. Mag ik u vragen deze morgen, broers en zussen, wat zetten wij op het spel? Wat riskeren wij voor de zaak van God? Wat zijn wij bereid te offeren in onze dienst aan de Heer? Weet je wat dat David zegt? Hij zegt dat in 1 Kronieken 21. Ik lees het u voor. Ik wil geen brandoffers aan de Heer opdragen dat mij niets kost. Zie je dat? Is het niet zo in ons leven dat vanaf het moment dat we gewaar worden dat het ons iets zal kosten, dat we risico moeten pakken, dat we in het onbekende moeten stappen, dat we de neiging hebben om twee stappen terug te zijn? Is het niet waar, broers en zussen? En dan zeggen we tegen de Heer, Heer, iemand anders is dat beter geschikt voor dan ik. Je hebt dat al gehoord hier in de gemeente. Joske gaan, Jos, jij zendt Jos maar. God geeft mij dat niet voor geroepen. Nee. Dat denken we. Maar het leven, broers en zussen, van deze gelovige, simpele gelovige broeder, getuigt tegen ons. Want hij is precies zoals u en ik. Hij zat ook met angsten. En hij kon ook zeggen tegen de Heer, Heer, alsjeblieft, stuur maar iemand anders. Ik zet twee stappen achteruit. Maar dat deed deze godsman niet. Hij zette zijn leven op het spel. En daarom is het niet voor niets dat de schrift hem een godsman noemt. Er zijn niet veel gelovigen of mannen in de schrift die de titel godsman krijgen, wist je dat? Er zijn er maar een paar. Ken je er zo'n paar? Die de titel godsman krijgen? Elia, inderdaad. David, inderdaad. Mozes, Samuel, Elisa. Vijf mannen en nog een paar minder gekende profeten. Maar ze krijgen de titel godsman, maar het zijn er niet veel. Kijk een keer naar deze godsman uit Juda. Hij krijgt die titel ook. Is dat niet mooi? Dus deze godsman uit Juda staat pal naast al deze diepgelovige mensen. Hij was een moedige. En het toegewijde geloven, iemand die bereid was om tot het uiterste te gaan. En wat hebben we gelezen? Zulke gelovigen worden uiteraard door de Heer ingezet en bevestigd. Lees maar eens. Dat is voor straks. Dus ze worden ingezet, dergelijke gelovigen, en ze worden bevestigd. Wat zegt Psalm 37, 23? Ik lees het u voor. Door de Heer worden de schreden van de man bevestigd, aan wiens weg gij welgevallen heeft. Zie je? Zulke mensen zullen in de dienst staan van God en ze zullen krachtig gebruikt worden door de Heer. Ze zullen worden bevestigd door de Heer. En dat is wat we nu zien in het volgende stuk. God bevestigt de schreden van deze doodgewone gelovige broeder. En we lezen in vers 2 dat hij een profetie uitspreekt die 300 jaar letterlijk uitkomt. Dus God bevestigt deze profeet, wat zegt hij? Dat de beenderen van de priesters, die dus offers ontsteken op dat altaar hier in Bethel, dat 300 jaar later, dat die graven zullen opengebroken worden van de beenderen van die priesters, en dat ze daar op dat altaar zullen verbrand worden door een zekere koning Josia. Dus de profeet voorspelt dat, en inderdaad, als je dat leest in 2 Koningen 23, komt dat uit. Je leest dat letterlijk, dat Josia inderdaad naar de graven gaat, dat hij ze laat openbrengen en die beenderen allemaal verbrandt. Dus dat is iets dat uitgekomen is. De Heere bevestigt de schreden van de man aan wie hij een welgevallen heeft. Dus de Heer staat achter hem. Maar niet alleen in woord, ook in daad. Wanneer heb je het gelezen wat er gebeurd was met het altaar? De Heer bevestigt hem niet alleen met een profetie, maar ook met een wonder. Wat gebeurt er? Godsman spreekt tot het altaar en het altaar breekt in twee. Wat een krachtige bediening is dat. Dus de schrift maakt ons heel duidelijk dat het hier wel God is die werkt door deze man. Hè? Hij maakt hem moedig en God bevestigt zijn dienaar met het teken. Welk voorrecht is het niet, broers en zussen, voor zo'n bediening te krijgen van God? Welk voorrecht is dat niet, dat deze man hier op de bres staat voor God? Eén uit duizenden. En hij is niet anders dan u en ik, broers en zussen. Om dat te ervaren als gelovige in jouw leven, wat heeft dat niet gedaan met hem? Welke vreugde heeft dat niet teweeggebracht in zijn hart? Dat hij God op zo'n krachtige manier kon dienen. Ik ben daar een beetje jaloers van, moet ik zeggen. En wat er hier zo opvalt, in vers 2, en ik denk dat de schrijver dat hier een beetje met een vleugje sarcasme zegt, in vers 2, dat de profeet de woorden niet richt tot koning Jerobeam, maar tot wie of tot wat? Tot het altaar. Hij zegt altaar, altaar in vers 2. En in vers 5 zien we inderdaad dat altaar breekt. Maar voor de schrijver is het hier een beetje sarcasme dat hij gebruikt. Want, wat zie je? Dat Jerobeam, of dat het altaar veel gevoeliger is voor de woorden. Het stenen altaar is veel gevoeliger voor de woorden van de profeet, voor de woorden van God, dan het stenen hart van Jerobeam. Want, ondanks deze gebeurtenissen, verbeterde Jerobeam zijn leven niet, lezen we in hoofdstuk 13, vers 33. Dat gebeurt er allemaal voor de ogen van Jerobeam en er gebeurt niks met zijn hart. Terwijl dat stenen altaar breekt, maar het stenen hart van Jerobeam breekt niet. Wat een trieste zaak is dat niet, broers en zussen. Dat een mens van God, voor zijn aangezicht, een duidelijk teken krijgt van God. Een wonder zich gebeuren, voor zijn ogen, maar dat het hem niks niet meer doet. Wat een trieste zaak is dat. Wat een trieste zaak is het, broers en zussen. En jullie kennen dat ook allemaal wel. Dat een moeder, een wonder, het wonder van wedergeboorte ziet in haar eigen zoon. Dat de moeder dat ziet, maar dat haar hart daar gewoon bij niet beroerd raakt. Dat stenen hart niet breekt daarvoor. Wat een triestige zaak is dat niet, dat God een wonder doet. We lezen in vers 13, ondanks deze gebeurtenissen beterde Jerobeam zijn leven niet. Dat is wel erg, hè? Oh ja, we hebben gelezen in vers 6 van hoofdstuk 13, vers 6, dat zijn hart nu wel smelt voor het woord van God. Hé? Want, wat zegt hij? Jerobeam vraagt om genezing. Vers 6, alsjeblieft, zegt hij, alsjeblieft, smeekte de koning, de godsman, bid voor mij. Bid voor mij en probeer de Heer uw God te vermurwen. Dat is wel raar, dat hij vraagt, bid voor mij. Terwijl hij dat wel een heel tempel had gebouwd voor dat gouden stierkalf. En hij gaat niet naar dat gouden stierkalf, hij zegt niet, stierkalf, bid hier voor mij. Nee, hij gaat meteen naar de godsman. Zodat ik mijn arm weer kan bewegen, zegt hij. En wat doet de godsman? De koning wilde hem eerst vermoorden, hij wilde hem doden. En wat doet de godsman? Hij zegt tegen hem, het is goed, gaan bidden voor je. Niet in standen dat je me wel wilde doden. En hij wordt genezen op de hoop toe, Jerobeam. Zie je dat? Als je spreekt van de goedertierenheid van God. Hij had Hans een tempelsysteem opgezet. Hij wilde Hans het volk misleiden. En God geneest hem nog op de hoop toe. Maar ondanks dit alles, beterde Jerobeam zijn leven niet. Zelfs na gebedsverhoring, zelfs na genezing van zijn ziekte. Aar, hè? Rehobeam wilde niks weten van God. Het was iemand die meer was voor de politiek. Hij wilde zijn machtspositie behouden. Hij wilde geen godsdienst. En wat zien we? Hij verandert gewoon van tactiek in vers 7. Toen zei de koning, kom met me mee naar huis, dan kunt u zich verkwikken. En ik zal u een geschenk geven. Zie je wat dat hij doet? Jeroboam had nog pas gehoord uit de mond van de profeet dat God gans dat nieuwe tempelsysteem veroordeelde. Dus normaal gezien zou je nu verwachten dat Jeroboam op zijn knieën zou gaan en om vergeving zou vragen. God, alsjeblieft vergeef me wat ik heb gedaan, maar je ziet dat hier totaal niet. Het laat hem, het koelt gewoon. Hij betoont geen enkele vorm van spijt. Wat doet hij? Hij nodigt de godsman dood gewoon uit om naar zijn paleis te komen. En hij vergeet alles wat er gebeurd was aan het altaar. Als je spreekt van een stenen hart. En misschien dacht hij zelf nog dat hij de godsman kon overhalen bij hem thuis om de vloek, hè, die hij uitgesproken had over het altaar, om dat op te heffen. Misschien dacht hij dat. Maar de godsman volhardt. De godsman heeft karakter. Hij was zo opgeleid, hij was zo getraind. En hij gaat niet in op zijn uitnodiging. Hij gehoorzaamt eerder God dan de koning. Dat is ook al een zware beproeving. De koning vraagt iets aan, maar hij zegt tegen hem, nee, ik ga jou niet gehoorzamen, ik ga God gehoorzamen. Dat is ook al een zware beproeving. Verzacht. Maar de godsman antwoordde, al gaf je me de helft van uw bezit, dan nog zou ik niet met u meekomen. Ik zal hier in Betel niets eten en niets drinken. En dan moet je lezen in vers 9. Hij zegt nog voor alle duidelijke keer goed tegen Jeroboam wat God hem tegen hem had gezegd. Vers 9. Dit is een bevel van de Heer, zegt hij, dat me werd opgelegd, met de woorden, je mag niets eten en niets drinken en niet langs deze weg teruggaan als je gekomen bent. Dus je zegt nog een keer goed tegen Jeroboam wat hij niet mocht doen van God. De godsman houdt voet bij stuk. Hij volhardt in gehoorzaamheid, zelfs onder aandringen van de koning van het Noordelijke Rijk, van de machtigste man van het Noordelijke Rijk. Hij gehoorzaamt God. Maar hij is nog niet thuis. Hij moet nog een eind afgelegd worden. Hij had bijna 90% van de taak volbracht dat God hem had gevraagd, maar hij was nog niet thuis. Zijn opdracht is nog niet afgelopen. En op weg naar huis, hebben we gelezen, zet hij zich neer onder een terebint, vers 14. Heb je al een keer nagedacht waarom deze godsman uit Juda zich neerzet onder een terebint? Misschien denken we dat hij moe was om uit te rusten. Ja, hij kwam pas van Betel en hij had nog een heel eind af te leggen, dus tussen Betel en Jeruzalem is het 20 kilometer. Maar de schrift zegt niet dat hij in Jeruzalem woont. Hij zegt dat de godsman in het rijk van Juda woont. Dus het kan best zijn dat hij nog een 40 kilometer moest afleggen. En hij had er al 40 kilometer op zitten. Dus hij was al 2 dagen onderweg zonder eten en zonder drinken. Waarom zet de godsman zich hier neer? En het is niet voor een paar minuutjes dat hij neerzet. Het is voor een paar uur. Want je moet rekenen dat de dienst in Betel, dat de zonen van de oude profeet daar ook aanwezig waren. En de zonen van de oude profeet moesten eerst nog teruggaan naar hun huis waar hun vader woonde en ze legden dat allemaal uit wat er daar gebeurd was. Dus dat duurde een tijdje. Plus het feit dat de oude profeet zei, ga een keer gaan kijken, lag zwake weg, de godsman uit u dat teruggekomen is. Dus dat duurde een tijdje, dus hij zat daar niet maar een paar minuten, hij zat daar een paar uur. Toch zeker 2 uur minimum. Waarom zet de profeet zich neer voor 2 uur? En dan nog de plaats. Heb je gezien welke plaats hij zich neerzet? Het is binnen het territorium van Jeroboam, van het Noordelijke Rijk. Hij was niet ver van de stad van Betel. Waarom zet hij zich neer op zo'n gevaarlijk terrein? Hij zat nog in het Noordelijke Rijk, hè? Een paar kilometers verder zat hij over de grens in het Rijk van Juda. Waarom stopt hij hier in dat territorium van Jeroboam? Het Trouwens, dat zou je zelf niet doen als je al 2 dagen onderweg zit en je hebt nog niet gegeten en gedronken. Je zou zo rap mogelijk naar huis willen, om een ferme biefstuk te eten met een bak frieten, weet je wel. Maar deze godsman, die wacht daar een paar uur dan nog. En de Heere wilde toch dat hij zo vlug mogelijk naar huis zou gaan. Vandaar dat de Heere zei tegen hem, stop nergens niet om te eten en te drinken, kom zo vlug mogelijk naar huis. Weet je waarom? Omdat er te veel verleidingen, te veel hindernissen onderweg lagen. Een krachtige bediening hebben, broers en zussen, zoals deze jonge geloven, dat gaat meestal gepaard met tegenstand, met jaloersheid, met hindernissen. Zie je dat? Met misleiding. En God wilde hem zo rap mogelijk uit dat gebied. Want het was een gebied waar de 10 stammen heersten, vanaf goderij. En God wilde hem dat zo rap mogelijk weg. Dus waarom taamt de godsman? Waarom denk je dat hij taamt? Hij zit dan net aan de grens en hij kan oversteken op veilig terrein, maar hij blijft daar. Wel, ik denk dat hij taamt om een schouderklopje te krijgen. Ik denk dat hij geneigd is om erkenning te zoeken bij de mensen. Zijn we dan niet een beetje allemaal, broers en zussen, als we God op zo'n krachtige manier mogen dienen, en er is niemand die naar ons komt en zegt, man, dat was mooi wat je gezegd hebt. We willen toch zo graag erkend worden voor ons werk dat we mogen doen voor Heer, is dat niet? En ik denk dat hij daarom taamde, de godsman. Maar uiteindelijk, zo'n deze paar uur dat hij daar zit en taamt, zullen hem zeer duur komen te staan, hebben we gelezen. Want, wat gebeurt er? Terwijl hij neerzit, wordt hij niet alleen erkend door de oude profeet, maar hij wordt ook misleid door de oude profeet, hebben we gelezen. Iets wat God hem zo voor wilde beschermen. Hij wordt dan nog misleid door wie? Door een eigen broeder in het geloof. Hij komt een oude profeet tegen in vers 15. Toen zei de profeet, ga met me mee naar huis om wat te eten. Dan kom ik bij de derde persoon, de oude profeet. Nu, ik wil duidelijk maken dat deze oude profeet ook een gelovige is. En deze oude profeet heeft ook ooit in zijn leven een bediening gekregen van de Heer. Ooit stond deze profeet in dienst van God, maar nu niet meer. En het was niet omdat hij te oud was, want hoe oud was Mozes toen hij stierf? 120 jaar. En hij diende God nog altijd. Dus deze oude profeet was niet omwille van zijn ouderdom dat hij de Heer niet meer mocht dienen. Weet je waarom dat hij de Heer niet meer mocht dienen? De Heer had gewoon zijn bediening afgenomen. Waarom? Dat de oude profeet niet meer bereid was om de nodige offers te brengen die God van hem eiste in zijn bediening. En daarom nam God zijn zalving weg. Dat gebeurt ook, hè? Ooit trad deze oude profeet op als een krachtige gezalde, precies zoals deze godsman uit Juda, maar die tijd was voorbij. We moeten toch een afgang zijn, broers en zussen. En een triestige zaak, dat God zijn zalving wegneemt van u. En dat hij een einde maakt aan onze bediening. Omdat we niet meer bereid zijn de nodige offers te brengen. Dat is wel wat God vereist van ons. Hij vraagt volle overgave. God liefhebben met heel je hart, je ziel, verstand en kracht. Dus hij vraagt alles van u. En als je niet bereid bent om God zo te dienen, het zal niet lang duren hoor. Zie je dat? Dat is een triestige zaak. Dat we als gelovigen dat we krachteloos geworden zijn in ons geloofsleven. Dat we geen invloed meer hebben op onze omgeving. Dat God zijn zalving wat heeft genomen. Dat is heel triestig, broers en zussen. Ik wil mijn persoonlijke mening zeggen. Als ik persoonlijk geen invloed meer heb op mijn omgeving, dan hoeft het niet meer voor mij. Ik wil niet met pensioen gaan in het koninkrijk van God. Zoals deze oude profeet, en niks niet mee doen, gewoon wachten. Nee, niks voor mij. Ik wil God dienen tot mijn laatste snik. En deze oude profeet was de zalving kwijt. En moet ik je zien, het had zelfs zo ver. Het was zelfs zo ver gekomen in het leven van deze oude profeet, dat hij zijn eigen zonen liet begaan. Want naar waar gingen ze zonen? Je liet ze wel gaan, hè? Naar Bethel, naar een tempeldienst, vanaf goderij. En hij laat ze gewoon begaan. Want in vers 11 lezen we dat een van zijn zonen naar hem toe kwam om wat te vertellen, om alles te vertellen wat de godsman die dag daar in Bethel had gedaan en wat hij had gezegd tegen de koning. Dus zijn zonen waren wel aanwezig aan dat inhuldigingsfeest van die afgodentempel. Wat deed die nou de profeet daar nog in Bethel? Want hij woonde wel in Bethel, hè? Dus wat deed hij daar? En dat hij dan zijn eigen zonen daar naartoe laat gaan. Naar dat gouden stierkalf. En wat doet hij hier op de hoop toe? Hij gaat hier een ware profeet van God nog een keer gaan misleiden. In vers 18, maar ik ben ook een profeet, zegt hij, net als u. En tegen mij heeft een engel in opdracht van de Heer gezegd, neem hem mee terug naar je huis en laat hem wat eten en drinken. En dan lezen we, hij loog hem voor, zegt hij, aan het einde van vers 18. En nochtans wist de oude profeet zeer goed dat de godsman niet mocht eten en niet mocht drinken. Want dat was wat de godsman gezegd had tegen Jerobeam. En zijn zonen waren daar aanwezig. Dus zijn zonen hadden dat gezegd tegen de oude profeet. De profeet wist dat hier, dat hij niets mocht eten. En toch zegt hij, kom maar mee met mij, kom maar mee, eet en drink bij mij. Wat voor een gelovige is dat hier in feite? Eens was de oude profeet zo'n krachtig instrument in Gods handen. En wat doet hij hier? En hij deed zo'n goed werk voor God. En wat doet hij hier? Hij had zijn eigen broeder voorliegen, zodanig zelf dat hij door de val komt. Hij richt zijn eigen broeder de afgrond in met zo'n grove leugen dat hij vertelt. Zie je, de schrift schildert deze oude profeet als een heel slecht voorbeeld hier in de schrift. Hé. Hoe zullen wij gedankt worden eens we voor de grote witte troon staan, eens we voor de rechterstoel van Christus staan? Hoe zullen wij afgeschilderd worden daar? En dan zie je dat, raar maar waar, God deze man nog een keer gaat gebruiken. Deze oude leugenprofeet in feite gaat hij nog een keer gebruiken. En deze oude profeet mag nog één keer spreken in de naam van God. Wat gebeurt er in vers 20? Terwijl ze aan het eten zijn, dan richt God zich naar de oude profeet. En de oude profeet spreekt Gods woorden. Hij brengt Gods woorden over aan de godsman uit Juda. Vers 20. Terwijl ze aan tafel zaten, richtte de Heer zich tot de profeet die de godsman had meegenomen. En deze riep tegen de godsman uit Juda, dit zegt de Heer, je hebt je verzet tegen het bevel van de Heer en je niet gehouden aan het verbod dat de Heer je God had opgelegd, terwijl dat wel hem was die hem misleid had. Zie dat? Je bent teruggegaan en je hebt gegeten en gedronken op een plaats waar hij had gezegd dat je niets mocht eten en drinken, terwijl hij wel godsman had uitgenodigd. Daarom, zegt hij, zal je lichaam na je dood niet worden bijgezet in het graf van je voorouders. Wat een rare combinatie zie je hier. Oude profeet vertelt eerst een leugen tegen zijn broer in het geloof, dat een engel hem dat had gezegd dat hij moest meekomen. En een paar uur later spreekt hij hier waarheid van God, vertelt hij hier een profetie van God uit zijn eigen mond. Het lijkt wel allemaal een spelletje voor deze oude profeet. Hij lijkt niet te beseffen dat met zijn grove leugen dat hij zijn jongere gelovige broeder te gronde heeft gericht. Hij lijkt dat gewoon niet te beseffen. Precies alsof deze oude gelovige geen geweten niet meer heeft. Want even later liegt hij nog een keer in vers 26. Hij zegt dat God het had voorzegd dat hij door een leeuw zou verslonden worden, maar dat God het helemaal niet voorzegt. Hij vertelt de ene leugen naar de andere. Voor de oude profeet was het een spelletje, maar voor de ware profeet van God is het geen spelletje. We hebben het gelezen in vers 23. Toen de godsman had gegeten en gedronken, liet de profeet die hem had meegenomen een ezel voor hem zadelen. De godsman ging op weg, maar onderweg werd hij door een leeuw aangevallen en gedood. Ik weet niet, broers en zussen, hoe jullie hier zich bij voelen. Dat de godsman uit Juda, deze jonge gelovige, door een leeuw wordt aangevallen en gedood. Het was daarom dat mevrouw dat zo'n triestig verhaal vond. Zo'n godsman, op zo'n jonge leeftijd, zo veelbelovend, dat hij wordt gedood door een leeuw. Ja, Daniel wordt beschermd tegen de leeuwen, maar deze godsman wordt aangevallen door een leeuw. De leeuw grijpt hem naar zijn keel en hij wurgt hem. Dus het duurt hier toch wel een aantal minuten voordat de godsman sterft, want hij wordt niet verslonden en de leeuw eet hem ook niet op. Je doodt hem en een wurggreep neemt hij hem. Uiteindelijk komt hij nooit aan thuis. Zijn ouders waren waarschijnlijk aan het wachten op hem, maar hij komt er nooit niet aan. Zijn familie zal hem nooit meer terugzien. En veel christenen, denk ik, hebben het hier moeilijk mee. Waarom, zeggen ze dan, doodt God deze moedige gelovige, deze godsman, voor één simpele overtreding? Waarom doet God dat? Is God niet een beetje te streng voor zijn profeet? Nee, hij had toch 90% gedaan wat God had gevraagd van hem? Waarom is God zo hard? Nou, dan moet je zelf ook de vraag stellen, waarom God zo hard was voor Mozes? Want, waarom mocht Mozes het beloofde land niet binnen? Omdat hij sloeg op de rots, in plaats van er tegen te praten. Moet God hem daarvoor niet het beloofde land binnenlaten? Moet God hem daarvoor doden? Want hij moest sterven, hè? Is God niet een beetje te hard voor zijn dienaren? Waarom is God zo hard? Wel, sta je dan gewoon een keer voor dat God deze godsman uit u dat niet zou gedood hebben. Dat hij gewoon naar huis zou gaan, niet tegenstaande het gebod van God had overtreden. Wat zouden de mensen niet moeten denken die dat hadden gehoord? Wat zou koning Jerobeam niet moeten gedacht hebben toen hij hoorde dat de godsman niet mocht eten en niet mocht drinken? En hij niet inhing op de uitnodiging van koning Jerobeam, maar dat hij wel inhad op de uitnodiging van een oude profeet. Wat voor getuigenis is dat? Zie je dat? Jerobeam zou dan gedacht hebben dat het allemaal niet zo erg is om God niet te gehoorzamen. Terwijl hij wel een hele grote verantwoordelijkheid had. Want God bestraft toch zijn profeet niet, zou hij kunnen gedacht hebben. En het volk zou daar ook van horen. Zie je dat? Dat zou alleen maar Jerobeam bevestigen in zijn ongehoorzaamheid. En daarom, broers en zussen, moest God hem zo hard aanpakken. Want hetgeen de godsman uit Juda had gedaan, toonde blijk van weinig ontzag voor de krachtige bediening die hij had gekregen. Hij moest een getuige zijn. Maar hij had een grote vergissing begaan. En zo'n krachtige bediening brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee, broers en zussen. Want dat was de reden waarom dan Mozes ook het beloofde land niet binnenging. Ik lees u voor. Dat was de reden. Want vlak nadat Mozes de rots sloeg, ging God een woordje praten met Mozes. En wat zegt hij in Numeri 20:12? De Heer zei tegen Mozes en Aaron: omdat jullie niet op mij vertrouwd hebben, en nu komt het, en in het bijzijn van de Israëlieten geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid, zullen jullie dit volk niet in het land brengen dat ik het geef. Dus Mozes en Aaron toonden geen ontzag in de tegenwoordigheid van het volk. Zie dat, welke grote verantwoordelijkheid je hebt als God je een krachtige bediening heeft. De godsman toonde op dat moment dat hij meer ontzag heeft voor wie? Voor de oude profeet, of voor de woorden van de oude profeet, dan voor de woorden van God. En daardoor moest de Heer ingrijpen en zijn naam beschermen. En zegt de Heer Jezus dat ook zelf niet? Wat zegt de Heer Jezus? Wie veel heeft gekregen, van hem zal veel worden geëist. Zie je dat? Dus het is wel mooi he, om een krachtige binding te hebben, maar dat minder mooie kantje komt daar ook bij te kijken, en dat is namelijk dat je grote verantwoordelijkheid hebt. Dat je heel goed moet oppassen wat hij doet, want je bent een getuigenis voor de buitenwacht. Ik wil afsluiten, broers en zussen, met te zeggen, wat een tragedie in feite. Het is ook de titel van mijn preek, de tragedie van een verloren toegewijd leven. Wat een tragedie. Hoeveel had deze jonge godsman nog kunnen betekenen in het leven van andere broers en zusters? Maar hij wordt gewoon afgesneden. Zijn leven stopt. Hij kan God niet meer dienen. Hij wordt gedood. Hij had nog zoveel kunnen betekenen in het koninkrijk van God. Maar er kwam een einde aan. Laat dat voor ons, broers en zussen, een les zijn. Laten we daar iets uit leren. Want te veel christenen tonen iets van ontzag voor de Heer. Maar uiteindelijk is het eigenlijk zo veel te weinig. Ik wil dat nog een keer herhalen. Te veel christenen tonen iets van ontzag voor de Heer, maar aan hun leven kun je zien dat het te weinig is, eigenlijk zo. God wil meer dan ontzag voor hem. Hij wil dat we hem volledig toegewijd zijn, broers en zussen. Dus laten we dat ook deze week met ons meenemen en nog eens overdenken vandaag. Tot daar.